Kanto 5, hoofdstuk 14. De materiële wereld als het grote woud van genot. De wijze Shukadeva zei: zij die het lichaam voor het ware zelf houden, gaan, verschillend bezig met de geaardheid, goedheid en zo, uit van het verkeerde standpunt. Zich baserend op de 6 toegangspoorten van hun zinnen en hun denken, krijgen ze, afwisselend gunstig, ongunstig of half om half te werk gaand, te maken met een nimmer eindigend proces van zielsverhuizing door verschillende reeksen lichamelijke omhulsels heen, die ze telkens weer opnieuw moeten opgeven en weer oppakken. In relatie tot Vishnu, de transcendentale persoonlijkheid die de Heer is, is de gebonden ziel die handelend onder invloed van de begoocheling van de materie Maya zich beweegt op dat zware pad door het moeilijk door te komen woud van het materiële bestaan, bezig als een koopman die geld wil verdienen met dingen die mensen graag willen. Hij die zijn lichaam inzet ter wille van het profijt, ervaart de materiële wereld waarin hij terecht kwam als een begraafplaats, een doodlopende weg voor zijn zelfverwerkelijking, alwaar hij veel weerstand ondervindt, zolang hij er niet in slaagt te vorderen naar het volgen van het voorbeeld van de hommels, de toegewijden aan de lotusvoeten van de Heer en zijn vertegenwoordigers, die een einde maken aan de moeilijkheid om zijn juweel, zijn glorie, te bereiken. In dat bos krijgt hij gegarandeerd te maken met de 6 zinnen en de geest die men, door hun activiteiten, zijn plunderaars mag noemen. Ze beroven de begeertige ziel, die als iemand zonder zelfbeheersing op het verkeerde pad is geraakt, van ieder beetje met plichtsgetrouwe inspanning verworven wilde dat zich zo goed leent voor het brengen van offers. De verworven wilde, die men thuis uit op het bevredigen van zijn zinnen koestert in zijn vastbeslotenheid om te kijken, aan te raken, te luisteren, te proeven en te ruiken, leidt, zo zeggen de wijzen, alleen maar tot een beter leven in het hiernamaals, als men die rechtstreeks inzet voor de religieuze Varnashrama-praktijk van de principes, een praktijk die zich kenmerkt door het aanbidden van de hoogste persoonlijkheid. In dit opzicht zijn de leden van zijn familie, beginnend bij degenen die voor zijn vrouw en kinderen doorgaan, tijgers en jakhalzen in hun handelingen. Ze beroven hem, ondanks zijn verweer ertegen, van de wilde die hij vrekkig niet wil delen, net zoals een lam voor ogen van de herder midden uit de kudde wordt weggestolen door roofdieren. Net zoals in een akker die ieder jaar omgeploegd wordt, de zaden van de bosjes, het gras en de klimplanten die niet verbranden, worden behouden en weer samen met de ingezaaide planten opschieten zoals in iedere andere tuin, verdwijnen ook in het veld van handelen van iemands gezinsleven de vruchtdragende handelingen niet. Daarom noemt men deze wereld een bewaarplaats van verlangens. Verloren in dat bestaan, zich soms op deze materiële weg door het bestaan bewegend in de sferen van de wilde, zijn levensadem bij wijze van spreken, wordt hij, die het valse aanhangt, verstoord door karakters van een laag allooi, gelijk aan horzels en muggen, als ook door dieven die zijn als ratten, sprinkhanen en roofvogels. Op basis van een begerige geest, onwetend bezig in zijn baatzuchtige motieven, heeft hij een verkeerde kijk op deze menselijke wereld, waarin men nooit zijn doel bereikt. Hij ziet luchtkastelen. Daar, in die menselijke wereld, is hij die soms bezig is een Fata Morgana na te jagen in zijn ijver te eten, te drinken en seks te hebben en dergelijke, bij gevolg een losbol, iemand die een slaaf is van zijn zinnen. Soms op zoek naar goud is hij, geobsedeerd door dat speciale soort van geelkleurige rommel dat eveneens een onuitputtelijke bron van kwaad vormt, als iemand die in het donker, smachtend naar vuur, een dwaallicht najaagt. Een persoon wordt, in dit materiële woud, bij tijden aldus volkomen in beslag genomen door het van hot naar haar rennen ter wille van de verschillende zaken van een plaats om te leven, water en wilde, die men noodzakelijk acht voor het levensonderhoud. Soms copuleert hij ook, in het holst van de nacht, gedreven door een tijdelijke werveling van hartstocht, als een bezetene in een totaal veronachtzamen van de regels. Verblind door de kracht van die passie, verliest hij dan, in weerwil van de goddelijkheid van de zon en de maan, van regelmaat en orde, iedere notie, overmand geraakt door een geest vol lust. Zo nu en dan ontwakend, ziet hij de betekenisloosheid in van het lichamelijk begrip van zijnzelf dat zijn geheugen wist en waardoor hij de zaken najaagt als ging het om het water van een luchtspiegeling. Precies als met de typische doordringende herhaalde geluiden van uilen en krekels, is er soms de irritatie die direct of indirect wordt opgewekt door vijanden en vertegenwoordigers van de staat, die door hun straffe optreden een kwelling vormen voor het oor en het hart. Als de geconditioneerde ziel de verdiensten van zijn goede daden in zijn voorgaande leven heeft uitgeput en op dat moment voor financiële ondersteuning de rijken met hun dode zielen benadert, is hij zelf van binnen net zo dood, omdat ze zijn als de Karaskara, Kakatunda en meer van dat soort niet-vruchtdragende bomen. Net als bedorven putten zijn ze niet in staat iemand ooit gelukkig te maken. Bij gelegenheid omgaand met onoprechte lieden met een beperkt bevattingsvermogen, is het alsof hij in een ondiepe rivier duikt en zijn nek breekt. Het maakt hem in beide opzichten, zowel geestelijk als lichamelijk, erg ongelukkig als hij atheïsten opzoekt. Als het hem niet lukt met het vergaren van de wilde van anderen, bezorgt hij vervolgens zijn vader of zijn zoon moeilijkheden om ook maar het geringste dat zijn vader of zoon bezit. Afgebrand met de vlammen van verdriet, ervaart hij, hoogst teleurgesteld rakend, nu en dan zijn leven thuis als een bosbrand die niets goeds oplevert, maar slechts steeds droeviger maakt. Soms stilt een roofzuchtige regering, die mettertijd corrumpeerde, de wilde die hij koesterde weg, zodat hij, verstoken van heel zijn goede leventje, als een lijk achterblijft dat zijn laatste levensadem uitblies. Dan weer denkend dat zijn vader, grootvader en anderen, die al lang overleden zijn, er echt weer zijn in de vorm van een incarnatie, ervaart de geconditioneerde ziel een geluk van het soort dat men in dromen voelt. Een andere keer wil hij, als een huishouder met een geest die fanatiek materiële zaken najaagt, de berg van voorschriften voor het brengen van offers terwille van het vruchtdragend handelen beklimmen en vervolgens treurt hij dan, gefrustreerd rakend over alle vereisten, alsof hij een veld vol met stenen en doornen heeft betreden. Nu en dan, religieus vastend, maar niet in staat het vuur van de honger en de dorst te verdragen, verliest hij zijn geduld en wordt hij kwaad op zijn gezinsleden. Herhaaldelijk, verzwolgen door de python van de slaap, is hij, in de greep van de onwetendheid in diepe duisternis verkerend, als een lijk dat eenzaam in het woud is achtergelaten en daar maar ligt zonder nog langer bij kennis te zijn. Zo nu en dan, met de tanden van zijn eer gebroken door de afgunst van zijn slangachtige vijanden, gaat hij gebukt onder slapeloosheid en belandt hij in de overwoekerde put van illusie met een bewustzijn dat steeds meer verzwakt als gevolg van een door uitputtend gepieker verstoord hart. En dan gebeurt het dat, op zoek naar de zoete, begeerlijke honingdruppels van de vrouw en rijkdom van een ander, hij zich die toe-eigent, zodat hij zwaar wordt bestraft door de regering of de betrokken verwanten, en hij aldus in een onvergelijkelijk hels bestaan belandt. Dit is er nu de reden van dat de Vedische autoriteit stelt dat de vruchtdragende bezigheid, het karma, de oorzaak vormt voor zowel dit leven als een volgend bestaan in deze oceaan van materie. Als hij erin slaagt niet te worden bestraft, maakt een handelaar zus hem zijn geld afhandig en maakt een andere vriend van Vishnu zo hem op zijn beurt dat geld afhandig. En zo verandert de rijkdom als onderdeel van de volheid van de Heer dan steeds van eigenaar. Ook gebeurt het dat men vanwege verschillende natuurlijke oorzaken als hitte en kou, andere levende wezens en de werking van zijn eigen lichaam en geest, niet in staat is de levensomstandigheden de baas te worden, zodat men geplaagd blijft door ernstige angsten en depressies. Soms, als men handel drijft met elkaar, ontstaat er om het kleinste beetje geld of kleinigheidje dat men zich met bedrog toe-eigent, hoe onbeduidend ook, vijandschap vanwege de oneerlijkheid. Op het pad van het materieel bestaan krijgt men te maken met deze vormen van ellende gepaard aan materieel geluk en ongeluk, gehechtheid, haat, angst, vals prestige, illusie, waanzin, weeklagen, verbijstering, begeerte, afgunst, vijandschap, belediging, honger, dorst, beproevingen, ziekte, geboorte, ouderdom, de dood, enzovoorts. Onder de invloed van de begoochelende energie Maya raakt men soms, stevig omkneld door de klimplanten van de armen van een vrouwelijke metgezel, diep in verlegenheid met een teleurgang van alle intelligentie en wijsheid. In het verlangen haar te behagen en een geschikte woning voor haar te regelen, vergrooft het hart in die zorg waarin het bewustzijn in beslag wordt genomen door de praatjes en de vertederende aanblik van de zoontjes en dochtertjes onder de hoede van moeder de vrouw. Met de regie over zichzelf kwijt, wordt men dan in de eindeloze duisternis geworpen van een leven beheerst door onwetendheid. Zo kan het gebeuren dat, als gevolg van de chakra van de beheerser, de schijf van de tijd van de Allerhoogste Heer Vishnu, waarvan de invloed zich uitstrekt van de eerste uitbreiding van atomen tot de duur van het volledige leven van Brahma, men moet lijden onder de symptomen van zijn roteren. Met die draaiing vergaan in de loop van de tijd, in een oogwenk van de eeuwigheid, snel voor iemands ogen alle levens van de levende wezens, van Brahma tot de eenvoudigste grasspriet. Rechtstreeks voor hem, de Heer, wiens persoonlijke wapen de schijf van de tijd is, koestert men daarom vrees. Zich bijgevolg niet bekommerend om de Allerhoogste Heer, de oorspronkelijke persoon van het offer, neemt men voor aanbiddelijk aan wat ongegrond is, met zelfverzonnen goden die, werkend als buizerds, gieren, reigers en kraaien, door de geschriften van de beschaving worden ontkend. Als men als een geconditioneerde ziel door de atheïsten, die zelf bedrogen zijn, zelfs nog meer wordt bedrogen, zoekt men zijn heil bij de leerschool van de Brahmanen. Maar met hen vanwege hun eisen geen bevrediging vindend in het goede karakter van het met de heilige draad te werk gaan overeenkomstig de beginselen en de schrift, nog in de vertrouwde cultuur van het plichtsgetrouw aanbidden van de Allerhoogste Heer en oorspronkelijke persoon van opoffering, wendt men zich tot het gezelschap van karmisch, karma gemotiveerde mensen die niet gezuiverd zijn door zich te gedragen overeenkomstig de Vedische voorschriften. Met hen in een materialistisch seksleven de familie in stand houdend, treft men zichzelf dan aan in het gezelschap van lieden die denken dat ze van de apen afstammen in plaats van geestelijke leraren. In die toestand ongeremd, ongelimiteerd, genietend als de apen, met een ernstig tekort aan kennis en inzicht, vergeet men hoe kortstondig het bestaan is met het naar elkaars gezicht en zo meer starende, enkel maar smachten naar bevrediging en materieel voordeel. Soms, zoals een aap met zijn boom, in de weer met het verbeteren van zijn huis, brengt men zijn tijd door met het zorgen voor en plezier maken met de vrouw en kinders. Beperkt tot dit pad, schikt men zich, uit angst voor de olifant van de dood, in een duisternis zo diep als van een berggrot. In relatie tot de zinsobjecten raakt men soms, zoals gezegd, in zijn onvermogen om de onoverkomelijke ellende tegen te gaan van de hitte en de kou van de natuur, andere levende wezens en het eigen bestaan, gevangen in droefenis vanwege de vijandschap naar aanleiding van welke kleine hoeveelheid wilde men ook in wederzijdse transacties toevallig wist te vergaren door middel van bedrog. Nu en dan, zonder geld zittend en verstoken zijnd van het genot van voorzieningen om te slapen, te zitten en te eten, moet men de minachting en zo meer verduren van de mensen die ontstond als gevolg van wat men, zo zonder succes, heeft besloten in zijn verlangen om het op een oneerlijke manier voor elkaar te krijgen. Hoewel men zich, vanwege financieel bepaalde betrekkingen, meer en meer verhoudt in vijandschap, gaat men niettemin huwelijken aan die, op basis van dit verlangen om er materieel op vooruit te gaan, consequent weer in scheidingen eindigen. Op dit pad, door de oceaan van materie, wordt men geplaagd door de verschillende vormen van ellende van het materieel bestaan. Daarbij denkt een ieder de ene keer het gewonnen te hebben en dan weer dat hij het verloren heeft. Men ervaart dan met het afscheid nemen van overleden verwanten en het verwelkomen van nieuwgeborenen in zijn gebondenheid soms een hoop verdriet, illusie en vrees waarover men dan hard huilt, terwijl men een andere keer weer zo verheugd is dat men ervan aan het zingen raakt. Met uitzondering van de heilige zielen is tot op de dag van vandaag niemand van die ganse wereld van menselijke wezens die uit zijn op hun eigen belang teruggekeerd naar de ene plaats van God waaruit deze materiële levenswandel zijn aanvang nam en waarvan de verdedigers van de vrede beweren dat die tevens het eindpunt vormt. Zij, deze materieel gemotiveerde mensen, volgen niet de instructies op van de yoga, noch bereiken ze dit hoogste verblijf dat met gemak wordt bereikt door de wijzen die, natuurlijk levend en in vrede verkerend, steeds hun geest en zinnen onder controle hebben. Zelfs al behoort men tot de heiligste koningen, is men zegenrijk in ieder opzicht en deskundig in het brengen van al de offers, men is slechts een aardse persoon die het leven weer moet verlaten, de strijd moet opgeven, het onderspit moet delven vanwege de zelf opgeroepen vijandigheid met anderen en die ermee moet ophouden om mijn te zeggen tegen de dingen. Als men zijn heil zoekt bij de klimplant van het karma, als men gelooft in vruchtdragend handelen, kan men op deze of gene manier deugdzaam levend bevrijd raken van het ongeluk van een helse positie van verstrikt zijn in de materiële wereld. Maar tot welke hogere wereld men dan ook bevorderd raakt, men betreedt op die manier het wereldse pad bewandelend toch weer het veld van het conflictueuze menselijk eigenbelang. Er is niet één koning in staat om zelfs maar in gedachten het pad te volgen dat we hier bezongen als de weg van de grote ziel Jada Bharata, de zoon van de grote heilige koning Rishabhadeva, net zo min als een vlieg ertoe in staat is Garuda, de drager van Vishnu, te volgen. Het was hij die de zo moeilijk te verloochenen wilde van een gezin, vrienden, weldoeners en een koninkrijk opgaf. Met veel liefde voor Uttama Shloka, de Heer geprezen in de verzen, verzaakte hij, die nog maar jong was, dat wat hij in zijn hart had als betrof het ontlasting. Voor hen, wiens geesten zijn aangetrokken tot de liefdevolle dienstverlening aan de doden van Madhu Krishna verricht door de grootste zielen, is alles wat zo moeilijk op is te geven, de aarde, de kinderen, de verwanten, de rijkdom en een echtgenote, alles wat men van de godin van het geluk kan verlangen, de genadige blikken van de beste halfgoden en zelfs vrijheid van wedergeboorte, bevrijding, van nul en geenerlei waarde. En dat paste hem als koning. De genieter van alle offers, de voorvechter van de religie, hij die onderricht middels de regulerende beginselen, de yoga in eigen persoon, de leraar van de analyse, de heerser over de schepping, Narayana, de toevlucht van alle levende wezens, Heer Hari, bied ik mijn eerbetuigingen, was wat hij hardop zingend bad met een glimlach, zelfs toen hij zich ophield in het lichaam van een hert. Hij die luistert naar of voor anderen deze door de grote toegewijden hoogst gewaardeerde, alleszins gunstige vertelling beschrijft over de wijze koning Bharata, zo zuiver in zijn kwaliteiten en handelen, zal lang leven, fortuinlijk zijn, een goede naam verwerven, de hogere werelden bereiken, dan wel de zaligheid uiteindelijke bevrijding vinden. Het verheerlijken van de kwaliteiten van de toegewijde en de Heer zal iemand alle mogelijke zegen brengen en hem niets meer te wensen overlaten in relatie tot anderen.